En we hebben stilgestaan toen bij de vraag, komt het nog goed met Israël? Want we zagen een dal vol met dorre doodsbeenderen, een dal vol met beenderen, een vallei zoals in vers 1 staat. Komt het nog goed met Israël? En het antwoord was uiteindelijk ja, met de nadruk op uiteindelijk. Want er bleek een heel proces te zijn waarin beschreven werd hoe het goed zou komen met Israël. En het blijkt dat dat dal, hè, dat dat overeenkomt met het buitenland. En dat die botten spraken over de officiële toestand van het volk Israël op aarde. Ze waren verstrooid. Dood. En tot op heden zijn ze verstrooid en dood. En we hebben gezien vervolgens dat de profetie, zoals beschreven hier in Ezekiel, maar eigenlijk alle profetieën, dat die boven de tijd staan. En dat het altijd de vraag is van hoe wordt het vervuld? En dan blijkt dat er meerdere niveaus zijn waarop die profetieën vervolgens vervuld worden. En het wachten is op de uiteindelijke vervulling van de profetie. Namelijk de wedergeboorte van het volk Israël. Maar dat gaat dus via een plan en daar hebben we toen bij stilgestaan. En we zagen dat er een bepaalde volgorde was met beenderen en zenuwen die vervolgens er overheen kwamen. En er kwam vlees omheen en er werd een huid overgetrokken. En toen was er niets. Toen was er stilte. En vervolgens komt dan die geest. En we zagen dat er een bepaalde structuur ontstond. Namelijk een hele bekende structuur waar we... volgens mij heb ik daar voorbeelden van genoemd, maar dat is die bekende 4-staat-tot-1 structuur. Waarin de zienlijke, tijdelijke, aardse dingen tegenover de onzienlijke, geestelijke dingen staan. En die geest die staat tegenover dat vleeselijke, dat zienlijke. En dat heeft dan weer te maken met het aardse volk Israël. Levend onder de wet. En tussen die geest en die 4 zit dan een onderbreking. En dat sprak over onze dagen. Namelijk de vorming van de gemeente. En die wordt gekenmerkt juist door die geest. Alleen hij is nog niet samengekomen met de rest. En daar is het nu wacht op. En dat zal in de toekomst gebeuren. En dan zal het volk Israël als geheel vanuit het buitenland terugverzameld worden. Ja, het is prachtig om dit ook in de evangelie terug te zien. Daaruit, bijvoorbeeld in Johannes 2, daar vinden we de bruiloft te Cana. En dan gaat het precies over deze dingen. Dat op de derde dag er een bruiloft is. En het is nog steeds wachten op die derde dag. Maar tegelijkertijd spreekt die bruiloft te Cana ook over onze dagen. Waar we al deel hebben aan dat levende water. Nou, en dat is precies hetzelfde zoals beschreven staat hier in Ezekiel 37. Nou, en dan vanaf vers 13 gaat het over de toekomstige relatie die er zou zijn tussen Israël en de Heere. En dan staat er in vers 13, want ik pak maar een draad op. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven zou hebben geopend. En als ik u uit uw graven zou hebben doen opkomen. O mijn volk. De Heere noemt het weer mijn volk. Een volk wat levend geworden is. Een volk wat uit de graven opkomt. Vanuit het buitenland dus. Maar zij zullen weten dat hij de Heer is. Zij zullen weten dat ik de Heere ben, zegt hij. En dat woordje weten, dat is het Hebreeuwse woordje yada. En dat is veel sterker dan ons Nederlandse weten. Zo van, dat weet ik al. Nee, het Hebreeuwse woordje yada, zoals hier staat, is kennen. En met name bekennen. Namelijk, zij zullen niet slechts weten met het verstand, maar zij zullen innige gemeenschap hebben met de Heer. Het zal niet zijn kennis zoals dat verplicht erin gestampt wordt, maar het zal vanuit het hart zijn. En met het hart zullen zij beleiden. Met het hart zullen zij hem bekennen. En met het hart zullen zij tot hem naderen. En dat is de relatie die uiteindelijk zal zijn tussen het volk Israël en de Heer. Prachtig om dat zo in die plaatjes terug te zien. Dat de Heer altijd genadig is en dat het goed komt met het volk Israël ook. En dan is vervolgens, vers 14 staat er dan, en ik zal mijn geest u niet geven, het nieuwe verbond, en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten en gij zult weten, nogmaals, dat ik de Heer dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heer. Nou, daar zijn we ongeveer geëindigd de vorige keer. En vervolgens begint er dan een nieuwe profetie. Want het begint weer met wijders. En het begon Nou ja, dat wijders vind je heel vaak in Ezechiël, maar wijders betekent gewoon dat er nog een profetie aankomt. En we zullen die maar eventjes lezen, vanaf vers 15 tot het einde van het hoofdstuk. En daar zullen we dan de rest van deze dag bij stilstaan. Ik lees vanaf vers 15. Wijders, geschiede des Heeren woord tot mij zeggende. Gij nu, mensenkind, neem u een hout en schrijf daarop voor Juda en voor de kinderen Israëls en zijn metgezellen. En neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef, het hout van Efraïm en van het ganse huis Israëls en zijn metgezellen. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot een enig hout, en zij zullen tot één worden in uw hand. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggende, zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn? Zo spreek tot hen, alzo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls zijn metgezellen nemen, en ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda. En zal ze maken tot een enig hout, en zij zullen tot één worden in mijn hand. De houten nu, op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun die er ogen. Spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarheen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de berg Israëls, en zij zullen alle tezamen een enige koning tot koning hebben. En zij zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn, en zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in de welke zij gezondigd hebben. En zal ze reinigen, zo zullen zij mij tot een volk zijn, en ik zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn, en zij zullen allen tezamen eenheid hebben. En zij zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En zij zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun lieder vorst zijn tot in eeuwigheid. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn en ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen. En ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En mijn tabernakel zal bij hen zijn en ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben die Israël heilige, als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. Ja, tot zover. Een prachtige profetie. En waar het eerste gedeelte van Ezechiël 37 spreekt over de weg van Israël in het algemeen. En de vraag van komt het nog goed? Gaat het hier specifieker over hoe het goed komt met Israël? Dus het is een nadere uiteenzetting eigenlijk van wat we al eerder gelezen hebben in de eerste verse van Ezechiël 37. Maar het zal ook blijken dat, en dat zullen we hopelijk de rest van deze dag ook zien, het zal ook blijken dat het niet slechts over de toekomst van het volk Israël gaat, dat het uiteindelijk goed komt, maar dat het ook spreekt over onze dagen, waarin wij als gemeente verzameld worden. En het zal dan ook blijken dat de gemeente, die overeenkomt met die 1 staat tot 4, de 5 eigenlijk, dat verband houdt met een van de twee houten die hier naar voren worden gebracht. Maar goed, laten we gewoon vers voor vers eerst kijken naar de algemene tekst met betrekking tot de toekomstige dagen. En er staat dan in vers 15, nou wijders, geschiede des Heren, woord tot mij zeggende. Dus een nieuwe profetie. Maar let er dus op dat het onderwerp eigenlijk onveranderd is. En je kan dat zien bijvoorbeeld door vers 12 met vers 21 te vergelijken. Daar staat bijvoorbeeld dat Het volk zal teruggebracht worden in het land. En in vers 21 staat precies hetzelfde. Hij zal ze vergaderen en hij zal ze brengen in het land. Dus het onderwerp is niet veranderd. En zo zijn er meer overeenkomsten. Dus leg ze gewoon naast elkaar, deze twee profetieën. Alleen nu gaat het dus met grote nadruk over het onderscheid binnen Israël. Er staat er in vers 16. Gij nu mensenkind, neem u een hout. En volgens mij hebben we daar ook bij stilgestaan dat Ezekiel heel vaak mensenkind wordt genoemd. Namelijk Ben Adam. Ben Adam, de zoon des mensen. Ik meen dat het in Ezekiel meer dan 90 keer voorkomt. Ik heb het ditmaal niet geteld, maar het is in ieder geval verreweg de meeste keren in het Oude Testament. En we hebben ook gezien dat dat mensenkind, die zoon des mensen, dat het overdrachtelijk over de rug van Ezekiel spreekt over het werk van de laatste Adam. De ware zoon des mensen. De echte Adam. De Adam met een hoofdletter. De Adam die in 1 Korinthe 15 beschreven wordt. Dus Ezekiel die beeldt dingen uit als profeet, maar overdrachtelijk gaat het over het werk van Christus. Want hij is de ware vervuller van de profetie. En nou, hij moet dan een hout nemen, neemt u een hout, staat er. En hout in het Hebreeuws, dat is het woordje ets. Drie letters, ETS, ets. In het Hebreeuws zijn er twee letters. En de eerste keer dat we dat tegenkomen, dat is in Genesis 1 vers 11, dat is het geboomte. Als je de Bijbel leest over hout, dan wordt het gelijk gelinkt aan bomen. En dat is natuurlijk logisch. Tegenwoordig maken wij alles zelf. Van plastic. Hè? Maar de oorsprong is leven van dat hout. Daar gaat het om. Het is levend. En als je kijkt naar wat geboomte is, in de Bijbel in ieder geval, dan gaat het niet zozeer om de bomen zelf, maar volgens, bijvoorbeeld in Lucas staat dat, in Lucas 6 staat er dat men de boom zou herkennen door de vrucht. Een boom zou vrucht voortbrengen. Een boom zou vruchtbaar zijn. En dat is waar het altijd om gaat. En op het moment dat er, het is heel interessant, maar op het moment dat er bomen dus in de Bijbel voorkomen, dan is het bijvoorbeeld gelijk in de Hof van Eden. Dan gaat het dus om de vruchten van die bomen. Wat brengt het voort? Kennis des goeds en des kwaads. Of leven. Die twee dingen. En het grappige is, als je in de bomen van de Hof van Eden bekijkt, en ik ga dat niet demonstreren, maar ik geef het gewoon als een voetnoot. Als je kijkt wat dat in het Hebreeuws is, boom des kennis des goeds en des kwaads, en boom des levens, als je kijkt wat dat in het Hebreeuws is, en je kijkt naar die Hebreeuwse letters, dan komt daar een structuur van 4 staat tot 1 ook naar voren. In Genesis, hoofdstuk 2 en 3. Een structuur van 4 staat tot 1, zoals we ook in Ezekiel 37 zagen. Nou, en vervolgens vinden we het hout in de geschiedenis van Abraham, wanneer hij hout zoekt om te offeren. En waarom ik dit zeg is, vaak wordt er gelijk gedacht aan het kruis. En als we dan aan hout denken, denken we gelijk aan het kruishout. En vervolgens wordt dat in verband gebracht met een offer. Nu is het zo dat hout gebruikt wordt ter voorbereiding van het brandoffer. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld het kruis, wat van hout zou zijn, of van hout is, in het Nieuwe Testament, dan komt het eigenlijk maar 1 keer in het Oude Testament voor. Hè? Ik weet niet of dat bekend is. Maar het kruis zoals we dat kennen in het Nieuwe Testament, dat is het Hebreeuwse woord stauros, dat kunnen we terugvinden in de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament, in de Septuaginta. En dan komt het alleen in het Bijbelboek Esther eenmaal voor. Namelijk in Esther 7 vers 9. En dan is het de galg. Dat is dan ets of hout. Dat is dan de galg waaraan Haman gehangen wordt uiteindelijk. En dan staat er hangt hem daaraan. En dat hangen dat is eigenlijk kruisigen. Komt 1 keer voor. Maar ik zeg dit om aan te geven dat het in dit geval helemaal niet positief is. Tenzij je de achterliggende geschiedenis van Esther kent. Ja, dan is het natuurlijk prachtig dat door... dat de Heer eenmaal aan het kruis gestorven is, dat daardoor de hele wet en de dood en de tegenpartij vervolgens overdrachtelijk aan dat kruis terechtgekomen is, hè? Volgens Colossense 2. Ja, dat zit erachter. Maar hout zou in de eerste plaats vrucht voortbrengen. En de vraag is, welke vrucht dan? Nou, en Israël wordt dan vervolgens altijd uitgebeeld in bomen. We kennen de olijfboom, toch? In Zacharia, de twee olijfbomen. Maar we kennen in Richteren, hoofdstuk 9, verschillende bomen die met Israël in verband worden gebracht. De wijnstok, de vijgenboom, ook de doornenstruik, de doornenbos. Het is allemaal hout. En de vraag is altijd, wat voor vrucht komt eruit voort? Nou, en als er doornen uit voortkomen, dat is niet best. Hout. En hier zijn het dan eigenlijk dode houten. Maar je moet dus op de achtergrond afvragen van, zal er vrucht voortkomen? Zal dit hout weer levend worden? Het is dood. Je kunt erop schrijven. Het is schrijfhout geworden. En de vraag is, komt er leven uit voort? Als we het samenbrengen, wat gebeurt er dan? Nou, en Ezekiel die moet dit gaan uitbeelden. En vervolgens moet hij gaan schrijven. Er staat schrijven op dit hout. En het mooie aan dat woordje schrijven, dat is het Hebreeuwse woordje kataf. En je kunt aan mij altijd vragen hoe je zoiets schrijft, maar het is niet belangrijk dat je Hebreeuws kent of zo. Ik wil alleen maar laten zien dat die woorden een rijkere betekenis hebben. Dat is het enige. Dat woordje schrijven in het Hebreeuws is niet zomaar van nou, het is opgeschreven. Maar dat betekent gewoon vastleggen van iets. En daarmee wordt eigenlijk de hele geschiedenis van Israël vastgelegd. In die houten wordt de geschiedenis van Israël vastgelegd. Dus het is niet zomaar, ik zet er een naamplaatje op. Nee, die houten, dat is het. Dat is de hele geschiedenis van het volk Israël, maar het is uit elkaar gehaald. En vervolgens zou het weer samenkomen. Dus het is veel sterker. Het is veel meer zeggen dan zoals wij dat in het oppervlakkige Nederlands zo zouden lezen. Hun bestaan wordt vastgelegd. Nou, schrijf dan op het hout. En dan moet hij eerst schrijven voor Juda. En voor de kinderen Israëls en zijn metgezellen. En vervolgens neem u een ander hout. En schrijf daarop voor Jozef het hout van Efraïm en het ganshuis Israëls en zijn metgezellen. Dus twee categorieën vinden we. Voor Juda begint het dan mee. Nou ja, we komen in Genesis 49. Want wie is Juda? Juda is een zoon van Jacob. Maar wat werd Juda eigenlijk beloofd? En ik doe het even aan het begin van de dag, dat we in ieder geval helder voor de geest hebben waar we over spreken. Want de geschiedenis van het hele volk wordt dus vastgelegd. Maar Jacob doet dat ook door zijn zegen te geven aan zijn zonen. En in Genesis hoofdstuk 49 doet hij dat dan. En in vers 9 en 10 is Juda aan de beurt om gezegend te worden. Ja, vers 8 begint het al. Er staat dan Juda, gij zijt het. Dat zegt Jacob dan, hè? En u zullen uw broeders loven. Dus Juda zou een bijzondere positie hebben. En denk er hier dus bij, het wordt geschreven op het hout. En Jacob spreekt hier zijn zegen uit, maar je moet er dus van bewust zijn dat hiermee ook een profetie dus wordt uitgesproken. De geschiedenis van Juda wordt hier beschreven. Dat is het belangrijkste hier. En Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Een bijzondere positie zullen ze hebben. Uw hand, dat is Jat, dus Juda en Jat, dat is verbonden met elkaar. Daarom de God loven, hè, die handen gaan omhoog. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Dus zij zullen een verheerlijkte positie hebben te midden van de rest. Juda is een leeuwenwelp. Hij zei van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? En de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Nou, over Silo, daar hebben we het een andere keer wel. Maar wat hier naar voren komt, is dat Juda een leeuw is, wat in verband wordt gebracht altijd met koningschap. Ik bedoel, tegen de kinderen zeggen we koning leeuw, toch? Met zijn kroon. Maar we kennen natuurlijk de leeuw uit de stam van Juda. De koning. Degene die zou heersen. En men zou dus buigen voor Juda. En daarom heeft hij een scepter. Ik weet niet hoe ze het op Urk uitspreken. Is het dan schepter? Schepter. Oh. Kijk, die letters, dat maakt dus allemaal niet uit. Maar we weten waar we het over hebben. En deze zou van Juda niet wijken. Dus er zou iets zijn met het koningschap van Juda. En dat zou bij Juda blijven. Het wordt op Juda geplakt. En het wordt dus ook op zijn hout geschreven eigenlijk. In zijn geschiedenis. Wat zou er voortkomen uit Juda koningschap? Nou, en uiteindelijk kennen wij de ware leeuw uit de stam van Juda. Namelijk de Heer Jezus Christus. Die zou zijn koning der koningen. Toch? En Heere der Heren. En hij zou eenmaal zijn troon hebben. Maar in de geschiedenis van Juda vinden we dan uiteindelijk ook dat huis van David. Waar het een en ander over gezegd wordt in de profetieën. Namelijk dat het koninkrijk bestendig zou zijn enzovoort. Dus koningschap hoort bij Juda. En vervolgens hebben we Efraïm. Maar Efraïm, en dat is heel belangrijk. Efraïm wordt al een hoofdstuk eerder genoemd. In Genesis 48. En dan zou je denken, ja, Efraïm, dat is een zoon van Jozef. En Jozef is eigenlijk een van de jongsten van Jacob. Maar ik doe nu een beroep op uw algemene kennis van de Bijbelse geschiedenis. We weten allemaal dat Jozef het lievelingetje was van zijn vader. En dat hij een veel vervige rok had gekregen. Maar dat beeldt alleen maar uit dat Jacob Jozef zag als zijn eerstgeborene. En dat is de ware reden waarom zijn broers zo jaloers op hem waren. Niet omdat hij het een en ander verklikte. Ja, dat is het verhaal. Dat is gewoon de letterlijke geschiedenis. Nee, Jacob had Jozef lief, meer dan die anderen. En dat droomde hij dus ook. Maar dat was ook profetisch. Jozef was de ware eerstgeborene. En vervolgens krijgt Jozef kinderen. En dat zijn dan Efraïm en Manasse. Die worden trouwens ergens anders geboren, maar daar gaat het nu wel eventjes niet om. Efraïm en Manasse. En dan blijkt dat Manasse eigenlijk het eerstgeboren is, maar Efraïm wordt de eerstgeborene. Ze worden omgewisseld. En dat is dat verhaal in Genesis 48 van vers 13. Dat is een hoofdstuk te vroeg. Genesis 48 vers 13. Dan komt Jozef tot Jacob. Toen deed en Jozef uitgaan van zijn knieën, vers 12, en hij boog zich voor zijn aangezicht neder te aarde. En Jozef nam de beide, namelijk zijn zonen, Efraïm met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand en Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. En hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël, en dat is Jacob, hè, maar die wordt nu Israël genoemd, strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd, niet van Manasse, maar van Efraïm. Hoewel hij de minste was, het laatst geboren. En zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. En hij bestierde zijn handen verstandelijk. Oftewel, hij wist wat hij deed. Want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zeide, de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben. Die God die mij gevoed heeft, van dat ik was tot op deze dag. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren, dat in hen mijn naam genoemd worden en de naam mijner vaderen, Abraham en Isaac, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in de menigte in het midden des lands. Maar toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm leidde, zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zeide tot zijn vader, niet alzo, mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide: ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. En al zo zegende hij ze te 10 dagen, zeggende: in u zal Israël zegenen, zeggende: God zet u als Efraïm en als Manasse. En hij zette Efraïm voor Manasse. En hier krijgt Efraïm de zegen door Jozef heen van het eerstgeboorterecht van Jacob, die Israël heet hier. Eerstgeboorterecht binnen Israël dus. Nog boven die andere zonen, boven Juda, boven de anderen. En het is die bekende omwisseling die we zo vaak tegenkomen. Het is dezelfde omwisseling als Jacob zelf had met Esau. En waarschijnlijk wist Isaac ook wel wat hij deed. Het is een omwisseling. Nou, daar komen we nog op. Maar Efraïm krijgt hier het eerstgeboorterecht van Jacob. En Juda krijgt het koningschap. Nou ja, en vervolgens, we gaan weer terug naar Ezekiel 37, omwille van de tijd moet ik er doorheen. Vervolgens worden deze twee dingen dus op het hout geschreven. En we vinden dus vervolgens twee categorieën. Efraïm en Juda. En zo komen we ze ook in de geschiedenis tegen. Volgens mij hebben we de vorige keer ook stilgestaan bij hoe de geschiedenis van Israël op een gegeven moment, het was één koninkrijk, maar onder Jerobeam en Rehabeam splitst het koninkrijk zich in twee. En vervolgens hebben we te maken met het rijk van Israël, het rijk van Efraïm, het rijk van Jozef en het rijk van Juda. Nou, en uit Juda komt vervolgens dan David voort en de Heer Jezus, maar aan Jozef was het eerst geboorterecht gegeven. Nou, gaat het dan uitsluitend over deze twee? Nee, want er staat namelijk dat het voor het ganse huis van Juda en voor Efraïm is en voor zijn metgezellen. En dat is altijd belangrijk om dat er ook bij te lezen. Want we hebben het hier niet slechts uitsluitend over een categorie die verlost wordt of zo. Het is ook voor de metgezellen. In het Hebreeuws staat daarvoor de gefri, namelijk de gabbers, de vrienden. Degene die zich voegen bij het volk Israël. En het is altijd zo geweest dat als iemand zich wilde voegen bij het volk Israël, dat kon. De enige voorwaarde was dat men de God van het volk zou accepteren en aanbidden. Dat was de voorwaarde. Men zou zich aanpassen, assimileren. Nou, en het gaat hier dus uiteindelijk gewoon over een ieder die zich kan voegen tot deze categorieën op basis van geloof. En daar hebben we dus vervolgens mee te maken. En dan vervolgens is er op die houten geschreven en dan is het de bedoeling dat Ezekiel ze bij elkaar brengt. Er staat in vers 17, doe gij ze dan nader. Want die houten waren uit elkaar. Er was zelfs vijandschap tussen Israël en Juda. Ik denk dat we allemaal de geschiedenissen uit Twee Koningen en verder de kronieken wel kennen waarin ze elkaar naar het leven stonden. We weten ook dat de twee categorieën ook in verschillende ballingschappen zijn weggevoerd. De ene in Assyrische ballingschappen, de andere in Babylonische ballingschappen. Maar hier staat, er is een moment, en we weten nu nog niet wanneer, er is een moment waarop die twee houten die apart van elkaar zijn, waar die apart beschreven worden dat ze weer bij elkaar komen. Doe gij ze dan nader, het een tot het ander, tot een enig hout, vers 17. En zij zullen vervolgens tot één worden in uw hand. Zij zullen tot één worden. En ook dat woordje één alleen al is veelzeggend. Dat is dat Hebreeuwse woordje echad. Waar de Heere zo de nadruk op legt van ik ben een enig God, ik ben één. Niet drie, niet zes, niet 100.000, één. Er is maar één God. Er is ook maar één middelaar. In het Nieuwe Testament wordt het niet anders. Er is één. Ik, de Heer, uw God, ben één. Ik ben een enige God. En deze twee houten worden één. En dan weet je dus, zij worden verbonden eigenlijk met de oorsprong. Met de één. Zij worden dus levend. Het gaat hier net zo goed als in het eerste gedeelte van Ezekiel 37 over de herleving van Israël. Twee houten die op zich dood lijken, komen bij elkaar en worden één, worden levend. Zij worden nuttig. Zij worden alsnog vruchtbaar. Het wordt een boom. Maar ze worden niet zomaar één. Het is niet zo dat dat in de lucht gebeurt of zo. Nee, Ezekiel moet het uitbeelden. Hij heeft een hout links, hij heeft een hout rechts en het wordt één in zijn hand. In zijn hand. Nou ja, er staat in uw hand. Ezekiel beeldt iets uit, hè. Uiteindelijk, en dat vind ik zo mooi, dat dat gewoon al in die oude profetieën waar je zo makkelijk over de letters heen leest, dat hier op de achtergrond al dat werk van Christus beschreven staat. De achtergrond. Ik bedoel, komend vanuit het Nieuwe Testament is het natuurlijk makkelijk, maar als je eenmaal ziet dat wat hij doet, dat is gewoon wat Christus doet. Hij maakt de dingen één. Hij brengt de dingen tot elkaar. En het is eigenlijk het werk van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, waar we al eerder over lazen. En in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld vinden we zaken als de voetwassing. Waarom doet de Heer dat in Johannes 13? Hij zegt, gij zijt rein, maar het is nodig dat u de voeten gewassen worden enzovoort. Hij doet het om één te maken, zodat men verbonden blijft. Dat is het werk van Christus. Nou, deze twee houten die naderen dan in zijn hand dus. Dus door het werk van Ezekiel, maar op de achtergrond van Christus, naderen deze twee houten. En dat is ook weer zo mooi, want het Hebreeuwse woord voor naderen, dat is het woordje karab. Dat is bijvoorbeeld naderen, zoals we het hier lezen, maar het is ook in de buurt komen van iets, gewoon dichtbij komen. Of nog sterker, tot zichzelf komen. Of zelfs helemaal in elkaar komen. In het Nieuwe Testament komen we tegen als het woordje omtrent. Iemand gaat in een andere plaats staan, die komt nader. Maar we kennen het ook als het woordje korban. Karab en korban, dat is hetzelfde. En dat is het offeren van de priesters. De priesterdienst. Dus dat woordje naderen, dat heeft in zichzelf al die priesterlijke werking van Christus in zich. Namelijk dat ze tot elkaar komen, opdat zij geofferd zouden worden. Korban. Dat is dat naderen. Dus op de achtergrond zit er al zoveel aan betekenis in deze geschiedenis, in deze profetie. Dat je continu bepaald wordt bij het hoge priesterlijk werk van de Heer Jezus Christus. Nou, dan zal iemand die deze woorden kent ook zeggen van ja, maar dat betekent ook strijd. En dat is waar. Dat betekent ook strijd, krijg en oorlog. En dat is precies het spanningsveld waar we mee te maken hebben. Oorlog en vrede. En de verlossing die tot stand komt, die is door lijden heen, door de dood heen. En zelfs in de wereld is het bekend, een uitspraak namelijk, dat als men vrede wil, zou men bereid zijn tot de oorlog, toch? Het is vaak door lijden, door moeite heen, om iets tot stand te brengen. Nou, dat zit allemaal al in gewoon zo'n woordje naderen. Prachtig vind ik dat. En het resultaat is vervolgens dat ze tot één worden, die twee houten. Ze worden onlosmakelijk met elkaar verbonden. En niet omdat het moet, hè. Tegenwoordig slaan we er gewoon een spijker doorheen. Zo. Verboren er een schroef in. Maar dit wordt organisch verbonden. En dat is het wonderlijke. Het is levend geworden. Het is één hout geworden. En vervolgens is het eigenlijk bekwaam gemaakt om geofferd te worden. Bekwaam gemaakt om te dienen. We hebben het hier dus, net als met dat dal van de dode doodsbeenderen, er gewoon weer over de herleving van Israël, wat alsnog nuttig zou worden. En op de achtergrond vinden we dus het verzoenend werk van onze Heer Jezus Christus. Ja, en Christus is inderdaad verborgen. Je zult zijn naam hier niet vinden. Dat is zo. Maar dat is juist het hele doel van de profetie, dat die dingen verborgen zouden blijven tot de opstanding. En het was Petrus die zei van, het is mij nu geoorloofd om vrijheid te spreken over deze dingen. Het moest verborgen blijven. Maar komend vanuit het Nieuwe Testament zien we deze dingen in het licht van Christus. En dan blijkt dat het zijn werk is in de geschiedenis. De Heere die eenmaal vernederd werd maar vervolgens verhoogd is en een naam gekregen heeft boven alle naam. En hij is degene die vervolgens ook die twee tot één zal brengen. Ja, die twee houten die worden één. Ik denk wel dat het alleen verstandig is om nu te zeggen dat, in ieder geval vast te stellen, dat het volk Israël tot op heden, tot op de dag van vandaag, niet officieel herenigd is in een koninkrijk. En ik zeg dat omdat er toch wel velen zijn die dat denken, maar we hebben te maken gehad in de geschiedenis met die ballingschappen. De Assyrische ballingschap, lang geleden, de Babylonische ballingschap, en daar is het Joodse volk officieel uit wedergekeerd. En dat wordt ook beschreven in de boeken van Nehemia, van Esra enzovoort. Daar lezen we over. En de herbouw van Jeruzalem en de tempel die vervolgens gebouwd werd. Maar wij lezen nergens iets over een officiële terugkeer van de 10 stammen, of Efraïm, of het huis van Israël, uit de Assyrische ballingschap. Dat is er niet. Ja, en dan is er altijd iemand die zegt, ja, maar in de dagen van de Heer was er een vrouw uit Azer. Nou, als dat voor jou het bewijs is dat de 10 stammen zijn wedergekeerd, prima. Maar voor mij is dat het niet. Er waren altijd mensen uit de 10 stammen onder de Joden. En er waren ook altijd Joden die ergens anders woonden. Dat is geen bewijs dat de 10 stammen zijn wedergekeerd. Zij hebben ook nooit invulling gegeven aan dat eerstgeboorterecht wat hen beloofd was. Want voordat ze überhaupt iets tot stand konden brengen, hadden ze al te maken met goddeloze koningen, waardoor ze weggevoerd werden. Tenzij er iets in het verborgen gebeurd is. Nou ja, daar komen we misschien later nog op. Maar officieel zijn zij niet teruggekeerd. En toen de Heer Jezus in het land Canaan vertoefde, toen sprak hij meestal tot de Joodse leidslieden, tot de fariseeën enzovoort. De discipelen, dat waren allemaal Joden. Maar als we Ezekiel 37 lezen, en we hebben dat, de meeste van ons waren er de vorige keer ook bij, dan moet toch duidelijk zijn dat Ezekiel spreekt over een herleving van Israël vanuit het buitenland. En in de dagen van de Heer was hij in het land. Dus dat was niet het moment waarop Israël verzameld zou worden. En als we lezen over de Heer, dat, nou misschien kom ik daar nog wel op, maar dat hij vanuit Jesaja, dat hij kwam te zijnen, toen liet Israël zich niet verzamelen. En op het moment dat de Heer opstond uit de dood, ging hij niet naar Jeruzalem. Hij ging niet naar Jeruzalem om de troon van David op te eisen. Dat deed hij niet. Nee, hij wandelde 40 dagen met zijn discipelen en vervolgens verdween hij. Dat is de situatie waarmee we te maken hebben. En sterker nog, sinds de val van Jeruzalem zijn niet alleen de 10 stammen verstrooid onder de heidenen, opgegaan onder de heidenen, maar zijn zelfs de Joden weer verstrooid onder de heidenen. Dat is de situatie. We hebben te maken eigenlijk met een toestand waarin heel Israël nu verstrooid is onder de heidenen. Goedemorgen. En als je dan kijkt van ja, maar sinds 1948 hebben we te maken met de huidige staat Israël. En dat heet toch Israël? Ja. Ja, iemand heeft het die naam gegeven inderdaad. Maar voor zover we te maken hebben met een staat Israël, is dat nog maar heel kort dus. Genomen in het licht van de hele geschiedenis. In ieder geval de Bijbelse geschiedenis. Ik bedoel, we hebben het over pak een beetje 70 jaar. Meer is het niet. En daarvoor was het eigenlijk, ja, wat was het? Een soort woestijngebied. Het was niet zoveel. 2000 jaar lang is er niks gebeurd dan. Ja, er is wel wat gebeurd, dat klopt. Dat staat in de geschiedenisboeken. Maar over de staat Israël, ja, daar kun je lang en kort over spreken, maar het is geen herenigd volk. Er is namelijk nog geen geest in, zoals Ezekiel 37 beschrijft. En daar is het nog wacht op. We hebben eigenlijk nog te maken met die rimpel van die botten, die zenuwen, die dat vlees, sprekend over de derde bedeling, bazar, belofte, en vervolgens die huid waar dingen zichtbaar worden, de vierde bedeling, de wet, Adam en Eva die vijgenbladeren kregen, zodat ze een zichtbare bedekking kregen voor hun schaamte, voor hun naaktheid. Dat spreekt over de vierde bedeling. Dat volk is officieel eigenlijk nog steeds onder de wet. En het is wachten op de bekering van het Joodse volk, maar daarmee uiteindelijk van heel Israël. Daar wachten we nog officieel op. Dus ze zijn nog niet herenigd. En daar wachten we nu op. En dan kom ik bij vers 18 van Ezekiel 37. Want dan is het plaatje klaar. Dan is er dus geschreven op die twee houten. Die twee houten zijn bij elkaar gekomen, ze zijn tot één geworden. Maar formeel is dat dus nog pas in de toekomst. Dan komen ze samen. Daar wachten we nog op. Maar dan is de vraag, wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggende, zult gij ons niet te kennen geven wat deze dingen zijn? Dan is de vraag van, nou, wat betekent dit? En dan denk je, dan komt er een antwoord. Dan wordt het uitgelegd. En net als zoveel geschiedenissen waar we dit vinden, krijgen we dan geen antwoord. Maar wordt het gewoon weer herhaald. Want wat staat er vervolgens? Nou, hier is het antwoord. Zo spreekt tot hen, vers 19. Al zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls zijn metgezellen nemen. En ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda. En ik zal ze maken tot een enig hout. En zij zullen één worden, tot één worden in mijn hand. Maar de vraag was, leg het eens uit. En dat wordt gewoon herhaald. Het staat er twee keer. Nou goed, ik heb al een paar keer gezegd, maar dit is mooi. Nou, dit is ook weer mooi, maar het is wel heel subtiel. Als je me niet kunt volgen, nou, het wordt opgenomen, luister het nog eens een keer terug. Maar in vers 16 en 17 komen die twee houten samen. Daar staat het ene hout, en dat is dan Juda, wordt gevoegd bij het andere hout. En dat is Efraïm. Het een tot het ander. Juda gaat tot Efraïm. Dat is de eerste keer dat het gezegd wordt. Juda wordt gevoegd bij Efraïm. En dat spreekt over de toekomst. Ik laat bijvoorbeeld, haal eventjes Jeremia 3 vers 18 aan. Dus dan pak een beetje 50 bladzijden terug. Jeremia 3. En in Jeremia 3 zijn eigenlijk allemaal profetieën over oordeel en oproep tot bekering. En uiteindelijk gaat het over de bekering van heel Israël en het aanbreken van het nieuwe verbond. En in de dagen van Jeremia, daar bevinden we ons dus bij de Babylonische ballingschap. En waar Ezechiël in het buitenland is, is Jeremia in het land. Maar het gaat over dezelfde dingen. Onthoud dat. En er staat in vers 14 van Jeremia 3. Bekeert u, gij afkerige kinderen. Spreek de Heer. Want ik heb u getrouwd. Dus het gaat over de Heer die getrouwd was met zijn volk. Dat huwelijk tussen Jehovah en Israël. Maar ze waren gescheiden. Het volk was ontrouw, het volk hoereerde. Zo wordt er over gesproken. Hè? Maar er staat hier, bekeert u en ik zal u aannemen. Dat wordt dus een nieuw huwelijk, namelijk een nieuw verbond. En daar gaat het hier over. Ik zal u aannemen. Eén uit de stad en twee uit de geslacht en ik zal u brengen te Sion. In één vers staat hier precies hetzelfde als wat we in Ezekiel 37 al een paar keer hebben gezien. wanneer het volk Israël tot leven komt, wanneer de twee houten samenkomen, wanneer de botten tot leven komen met de geest, dan zal de Heer ze brengen in het land. Nou, hier staat, ik zal u te brengen in Sion. Het gaat over de toekomstige bekering en het herstel van het volk Israël. Gewoon in zijn algemeenheid. En ik zal jullie de herders geven naar mijn hart. En dat hart, dat zou een nieuwe geest ontvangen. Nieuwe leidslieden. Niet naar de wet, zoals de fariseeën dat deden. De blinde wegwijzers worden ze genoemd. Maar naar zijn hart. En die zullen u wijden met wetenschap en verstand. Nou, dan is in ieder geval de vrezen des Heeren daar. En het zal vervolgens geschieden, wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land. Twee houten zijn samen, dus er kan weer vrucht uit voortkomen. In die dagen, zo spreekt de Heer, al is het prematuur. In die dagen zullen zij niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heeren. Ook zal zij in het hart niet opkomen. Ja, dit is, vaak gaat men dan op zoek naar de ark, hè. Die ligt dan ergens. Er is zelfs een film over gemaakt. Maar het gaat niet om het oude. Het gaat om de vervulling van het oude. En dus wordt er niet meer naar een letterlijke ark gezocht. Nee, die ark blijkt Christus zelf te zijn. En het woord is in zijn hart. En hij is weliswaar eenmaal gemaakt van hout. Van sittimhout. Maar uiteindelijk overtrokken met goud. Het spreekt over Christus. En het gaat niet over de letterlijke ark dus, maar over de vervulling. En men zal dus niet meer denken aan dat oude, maar gericht zijn op een nieuwe. En dus zullen zij aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken en zij zal niet wedergemaakt worden. Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des Heren troon. Dus er zal een troon zijn in Jeruzalem. En al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des Heren naams wils, te Jeruzalem. En zij zullen niet meer wandelen naar hun goeddunken van hun boos hart. Nou, dit is een situatie die kennen wij tot op heden niet, hè? Het is wachten op deze situatie. En in die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. Nou, en dat is dus Ezekiel 37, vers 16 en 17. Het hout van Juda zal gaan tot het hout van Efraïm. Ja? En waarom is dat? Omdat Juda het stokje zal overnemen van Efraïm. En dan zullen zij dat koningschap in de praktijk uitoefenen. En zal dus de troon staan in Jeruzalem. En zal de ware rechthebber van de troon daarop zitten. En zij zullen dan tezamen komen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Nou, ik hoop dat je ziet dat het gewoon hetzelfde is als wat in Ezekiel 37 geschreven staat. Vanuit het buitenland worden ze gebracht in het land. Herstel, eenheid komt tot stand. Maar Juda gaat daar tot Efraïm. Dan gaan we terug naar Ezekiel 37. Ik zeg wel, het is subtiel, maar hier wordt het dan herhaald in vers 19. Want wat staat er in vers 19? Daar staat, als je dan vraagt wat betekent dit, nou, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, enzovoort, zal ik met hem voegen tot het hout van Juda. Ja? Het is net andersom. Dus niet Juda gaat tot Efraïm, maar Efraïm gaat tot Juda. En dat is altijd zo. En daarom zeg ik, het is subtiel. Als iets herhaald wordt, dan moet je erop bedacht zijn dat er een dubbele betekenis is ook. En de ene betekenis heeft te maken met de letterlijke lijn van de geschiedenis, met betrekking tot het geopenbaarde koninkrijk van Israël. Maar als het herhaald wordt, en het wordt nog een keer gezegd, dan is er ook een betekenis voor onze dagen. En dat is die tweede. Namelijk, het hout van Efraïm zal gaan tot Juda. Nou, en dat is bijvoorbeeld, ik denk dat ik er niet meer bij terugkom, dus laat ik het dan eventjes aanhalen in Romeinen 11, vers 17. Want daar weten we van dat het over onze dagen gaat. Romeinen, hoofdstuk 11, vers 17. Daar gaat het over die kwestie van wat is Israël ten opzichte van de gemeente? En hoe verhouden die twee zich tot elkaar? En hoe kijkt de Heer daar nu naar? En dan wordt er op een gegeven moment een vergelijking gemaakt weer tussen het volk Israël en een boom, namelijk de olijfboom. We blijven een beetje in het thema. En er staat dan in versen, ik moet ergens invallen. Vers 14 staat, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken mag en enig uit hen behouden mocht. Paulus die is erop gebrand om te bidden voor het Joodse volk, ik zeg het nu maar even in mijn eigen woorden, om enig uit hen te behouden. Hij weet dat het volk als zodanig pas in de toekomst tot geloof komt, maar hij brengt hen wel het evangelie op dat hij enig uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat anders zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden. Dus hij zegt, nou ja, als toen zij de Heere verwierpen en zij terzijde zijn gesteld, heeft dat geleid tot zegen voor een andere categorie. Hoeveel te meer zal het zijn als ze tot geloof komen voor de rest van de wereld? Want zij zullen dan hun positie weer innemen. Zij zullen het stokje overnemen van Efraïm, zoals we lazen in Jeremia 3. En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, en dit is de andere categorie, daar komen we nog op, dat is dus, nou ik zeg het maar gewoon, dat is dus niet de gemeente, maar Efraïm, want we hebben twee houten in Ezekiel 37. Zo enige der takken afgebroken zijn en gij een wilde olijfboom zijnde in derzelfde plaats zijn ingeënt en des wortels en der vettigheid des olijfboom mede deelachtig zijt geworden, zo roept niet tegen de takken. Hier staat dat Efraïm is gegaan tot Juda. En dat is de tweede gedeelte uit Ezekiel 37. En dat gaat niet over de toekomende dagen, dat gaat over onze dagen. En daarom moet je zo goed oppassen als je profetieën leest. Je leest hier zo overheen in Ezekiel 37. Maar het staat net in de andere volgorde. En nu is Efraïm gegaan tot Juda, met name in het begin van onze bedeling, om het stokje over te nemen van Juda. Zij waren Ammi, Gods volk, en zij werden Lo-Ammi. Zij zijn gevallen, zij zijn tijdelijk terzijde gesteld. Maar dat betekent dat de andere categorie, waar ook een zegen over uitgesproken was, vervolgens het stokje heeft overgenomen. En in de toekomst zal het weer andersom zijn. Nou, laten we terug gaan naar Ezekiel 37. Want het belangrijkste hier om te onthouden is dat zij één worden in zijn hand. En er staat in Ezekiel 37 vers 16... dat het de hand van Ezekiel was, in uw hand. En hier in vers 19 staat ineens, zij worden één in mijn hand. En zo zie je hoe Ezekiel dus uitbeelding geeft aan de Heer zelf. Het is mijn hand. En uiteindelijk is dat dus Christus. Het is een samengestelde organische eenheid. En daar spreekt bijvoorbeeld Johannes 10 over, waarin gesproken wordt over schapen en de goede herder. En dan staat er, niemand zal ze kunnen rukken uit mijn hand. Want zij worden één in mijn hand. Je ziet hoe die dingen zo in elkaar grijpen. Het is namelijk uiteindelijk het werk van de Heer zelf. En hij zal ervoor waken dat er iemand zou kunnen zijn die dat ongedaan maakt. Nou ja, onder de wet probeert men ook eenheid te creëren. Alleen dan is het geforceerd. Dan is het Gij moet lief hebben, gij zult lief hebben. Gij zult werken doen. Toch? Elke zondag wordt het weer voorgehouden. Wij moeten. Gij zult dit, gij zult dat, gij zult vooral niet zus en gij zult niet zo. En heel de wereld is er eigenlijk op uit om een bepaald doel of een bepaalde toestand te bereiken. En daarom moeten we dingen doen. Onder de wet moet men dingen doen om een bepaalde toestand voor God te kunnen bereiken. Om een bepaalde rechtvaardigheid te bewerkstelligen. En in de wereld moet men van alles doen om een bepaald imago bijvoorbeeld te bereiken. Of om een eenheid tot stand te brengen. Dus dan kijken we voetbal. Hè? Formule 1. Toch? Welke dag? De samen op weg. Eenheid. Maar in de wereld is het geforceerd en is het niks anders dan Babel. Waarin men tichelen moest strijken, waarin men aan het werk moest om een toren te bouwen. Om één toren te bouwen naar boven. Kwam niet goed. En in Egypte moest men hard werken om steden te bouwen. Maar wat bleef er over van dat Egypte? Het was niet veel. Het is nog steeds niet veel. Tijdelijk is het. Het is beperkt. In de wereld is die eenheid die tot stand komt altijd zwak. Het lijkt eventjes te lukken, hè, vooral als we winnen. Als we verliezen niet, dan is ieder voor zich. Maar uiteindelijk is het arm lastig, het is zelfs nep. Ik vind het soms zelfs pijnlijk. Maar de werking van de genade en daarmee de liefde van Christus is zoveel te meer. Zoveel sterker. Want dat brengt werkelijke eenheid tot stand. Zoals deze houten één worden in zijn hand, zo zijn wij ook één geworden in zijn hand. En vervolgens is het de eenheid die er is, die we zouden bewaren. Wij zijn één en daarom doen we dingen. Dat is het totaal tegenovergestelde als een leven onder de wet, waarin men dingen moet doen om iets te bereiken. Nee, wij zijn. Wij zijn kinderen Gods. Wij zijn één in zijn hand en daarom doen we dingen. Dat is echt het tegenovergestelde. En voor mij was dat echt een openbaring om dat te gaan zien. Dat het niet ik is, niet ik ben die iets tot stand moet brengen, maar dat het zijn leven is wat iets tot stand brengt. Hij heeft iets tot stand gebracht en vervolgens krijgen we daar deel aan. Wij zijn één. Nou, en uiteindelijk gaat het dus ook op voor deze grotere, deze hogere categorieën, namelijk Israël. Zij worden één in zijn hand. En waar ooit in het verleden die twee koninkrijken van één gesplit zijn, en om de redenen hebben we het een andere keer wel, maar daar werd eigenlijk koningschap en priesterschap en het eerst geboorterecht van elkaar gescheiden, werd uit elkaar getrokken. Zo komt dat dus weer samen, uiteindelijk in Christus. En dan hebben we ook te maken met dus de hoge priester van het nieuwe verbond. En waarom wordt hij altijd naar de ordening van Melchizedek genoemd? Juist, omdat daar dingen samenkomen. Hij was een koning, hij was de vredevorst, de koning van Salem, van Shalom. Maar hij was ook een priester van de Allerhoogste God. En samen in één figuur beeldt hij koningschap en priesterschap uit. Wat onder het oude niet kon, daar moest alles gescheiden zijn, komt tot één in Christus. Nou, en zo zal ook dat volk Israël uiteindelijk samenkomen. En zal koningschap en priesterschap en eerstgeboorterecht verenigd zijn in één volk. In één koninkrijk met één koning. Nou, dus vers 21. Spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere. Ziet, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarheen zij getogen zijn. En ik zal ze vergaderen van rondom en brengen in hun land. Nou, precies weer hetzelfde dus als vers 12. Ze worden in het buitenland tot leven gebracht. En ik zeg er nogmaals bij, dit is dus onbekend. Men denkt dat men nu naar het land moet om daar tot leven te komen. Terwijl de Bijbel eigenlijk tegenovergestelde zegt. Ga eruit. En als je leven wil, moet je in het buitenland zijn. Want daar komt Israël tot geloof. Daar worden ze samengevoegd. En dan zal het de Heer zijn die ze in het land brengt. Ik zal ze vergaderen uit het midden der heidenen. En ik zal ze brengen in hun land. En ik heb in mijn aantekeningen het ik eigenlijk onderstreept van ik zal ze brengen in het land. Want dat is ook iets wat we tegenwoordig zien. Het is niet alleen maar zionisme, maar waarin men eigenlijk zelf bepaalde stappen zet. En men God probeert voor te zijn. Terwijl de Heer zo duidelijk is en zal zegt van ik ben de goede herder. Ik ben degene die mijn kudde zal verzamelen en ik zal ze brengen in het land. En dan kun je er nu wel gaan zitten. Met de beste bedoelingen misschien. Maar de Heer is daar niet bij. Het is nog wachten op zijn verschijning. Hij zelf zal dat doen. Nou ja, Mozes profeteerde al dat het volk Israël verstrooid zou worden onder de volkeren, maar dat het de Heere zelf zou zijn die ze zou verzamelen en ze in de toekomst in het land zal brengen. Ik ga er dan niet meer naartoe, maar lees voor jezelf Deuteronomium 28 tot 30, duizenden jaren geleden opgeschreven. Maar het spreekt over toekomende dingen. Het is nog steeds actueel. Nou ja, en dan zal Israël alsnog haar taak op zich nemen. Dan zal Israël nog alsnog in ere hersteld worden. En dan staat er in vers 22, we gaan naar de eerste pauze toe. Ik zal ze maken tot een enig volk. In het land. Op de berg Israëls. Ja, de berg Israëls die vonden we in Ezekiel 36 en die stonden tegenover de vallei van Ezekiel 37. En de bergen staan voor het land en de vallei stond voor het buitenland. Maar ze gaan dus nu weer terug in het land. Naar de bergen. En bergen staan gewoon voor het koninkrijk. Die verhoogde plek waar je goed uitzicht hebt. En vervolgens zullen zij een enige koning hebben. Niet twee koninkrijken, maar één koning. En zij zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Nee, één koninkrijk zijn. En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun vervoerselen en met al hun overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in de welke zij gezondigd hebben. En ik zal ze reinigen. En zo zullen ze mij tot volk zijn. Dat woordje een kun je gewoon doorspreken. De Heer heeft maar één volk. En dat volk heet Israël. Dat is zijn volk. Dat is gewoon een titel die gegeven wordt aan Israël. Mijn volk. Ami. En ik zal hun tot, en spreek dat punt maar weer door, ik zal hun tot God zijn. Hij is hun God, niet een God, niet een van de velen. Je kunt er alle kanten mee op vervolgens. Hij is hun God. En hij reinigt ze dus. En dit is de uitwerking van het nieuwe verbond in de toekomst met betrekking tot het volk Israël. Maar we herkennen dus het werk van Christus daarin. Het is mijn volk. En waar het volk in Exodus 19 geroepen werd tot een priesterlijk koninkrijk, zo zullen zij in de toekomst die functie alsnog vervullen. In het verleden zouden ze het moeten doen zoals Adam de hof zou moeten bouwen. Dat ging ook niet helemaal goed. Zo zou Israël in het verleden ook een priesterlijk koninkrijk zijn. Maar de geschiedenis laat zien dat dat ook misging. Maar in de toekomst zullen zij alsnog die functie vervullen. En daar mogen we naar uitzien. En daar gaan we mee verder na de korte pauze.